Op deze vierde Adventszondag openen wij het woord bij de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We lezen samen het vierde hoofdstuk uit de brief, die wel de brief van de blijdschap wordt genoemd. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9 als schriftlezing. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Filippenzen 4, vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Iodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Vers 4 is dus uitgangspunt voor de verkondiging, de oproep van Paulus. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. We zingen straks na de preek, zonder nadere aankondiging, Psalm 98, het tweede vers. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aard in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2, na de preek. Gemeente, hebt u al wat kaarten gehad? Vast wel. Kerstkaarten bedoel ik. Het wordt er ieder jaar wat minder. Maar er zullen altijd wel kaarten gestuurd blijven worden. Met allerlei prachtige teksten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat er natuurlijk ook heel veel standaard teksten zijn. Goed bedoeld. Ik hoef ze u niet eens te noemen, denk ik. Gezegende kerstdagen, goede kerstdagen. Ja, je hebt er ook bij die prettige kerstdagen toe wensen. Je hebt er zelfs bij die vrolijk kerstfeest toe wensen. En dan fronsen we toch even, denk ik. En dan kijken we, oh ja, dat stamt uit Hilversum. Die wenst ons vrolijk kerstfeest. Nou ja, ze weet niet beter. Zo zou het kunnen gaan. Het hoeft niet. Maar bij het woordje vrolijk, en daar wilde ik het eigenlijk over hebben vanmorgen met u. Bij het woordje vrolijk. Ja, dat voelt toch wat ongemakkelijk, vindt u niet? Klinkt wat losjes, wat joviaal. Ja, zegt u, gewoon oppervlakkig, zegt u maar. Vrolijk. Ja. Dat dacht ik ook, altijd. Dat zal ik u eerlijk toegeven. Terwijl dit woord, vrolijkheid, zo'n bijbelse diepgang heeft, die we ons niet mogen laten afnemen, door wie dan ook. En zo kom ik toch bij het kerstthema, het adventsthema op de kerstdagen uit voor vanmorgen. Vrolijk kerstfeest. Ja, dat wens ik u echt toe. En jou, vrolijk kerstfeest. Vanuit deze tekst verblijdt u in de Heere. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats het appel, dat lijkt me duidelijk. Paulus die roept op, verblijd u, en nog eens een keer, verblijd u. In de tweede plaats het geheim. Hij heeft het over, verblijd u altijd in de Heere. Wat betekent dat? Wat zegt dat? En tot slot, die tekst staat niet op zichzelf, het gevolg. Wat betekent dat dan voor het leven? Heel kort. Dan gaat het over de volgende verzen. We moeten, denk ik, vers 4 niet losspellen als een losse tekst zien, maar verbinden met dat wat Paulus hier verder opschrijft in hoofdstuk 4. Dus vrolijk kerstfeest. Het appel, het geheim, het gevolg. Allereerst dus het appel. Gemeente, het is toch wel een ongemakkelijke tekst, hè? Als we eerlijk zijn. Toch? Verblijd je. Dat is misschien al wat ongemakkelijk. En dan zegt Paulus er ook nog eens een keer bij. Verblijd je altijd. En dan herhaalt hij het ook nog eens een keer. Alsof hij wel weet dat het ons niet gemakkelijk afgaat. Wederom, opnieuw zeg ik u, verblijd u. En dan is het ook nog eens een keer een blijdschap in de Heere. Dat is ongemakkelijk. Gaat niet vanzelf. Nee, zegt iemand, dat wilde ik ook eigenlijk meteen zeggen. Alsof dit allemaal vanzelf gaat. U moest dus weten hoeveel redenen er in mijn leven zijn om niet blij te zijn. U kunt het hebben over een vrolijk kerstfeest, maar weet u hoe ik heen leef naar de kerstdagen? Alleen. En dan verblijdt u. Het staat er wel, hè? En echt, het is geen advies. Denk er eens over na. Paulus legt het ook niet neer als een optie. Het is ook geen plus, een extra bij het christelijke leven. Een soort second blessing voor de echte, uitnemende christenen die kunnen blij zijn. Dit is een wezenlijk onderdeel van het christelijke leven. Verblijd u in de Heere. Dat botst, want een mens kan niet altijd blij zijn. Er is zoveel om te treuren, verbijsterd van te raken, om kapot van te zijn. Om van te huilen. Een van de jongeren zegt vanmorgen, is dit eigenlijk niet heel onbarmhartig? Verblijd je altijd in de Heer. Als het er nou iets genuanceerder stond, verblijd u. Als dat woordje altijd er nou niet bij stond, hè? Verblijd u in de Heer. Ja, dan zou het misschien nog gaan. Hè? Als we in de stemming zijn, in de stemming komen, bepaalde gemoedsgesteldheid beleven, een woord uit een psalm raakt, en je voelt je blij, verblijd u in de Heere. Is dat het dan? Nee, verblijd u altijd in de Heere. Mag het iets pastoraler? Iets barmhartiger? Nou, gemeente, laten wij bedenken wie dit schrijft en waar hij het schrijft. Want dat helpt denk ik wel om deze woorden meer relief te geven. Wie schrijft het? Dat is Paulus. Nou, als iemand weet wat het is om heel veel reden te hebben om niet blij te zijn, is dat Paulus. Hij geeft daar ook woorden aan. Vooral in de brief aan Korinthe, 2 Korinthe. Schrijft hij geregeld over dat wat hem tegen zit. Wat hem tegen is. Hij schrijft uitgebreid over het lijden. Hij zegt ergens in 2 Korinthe 11, als ik een wedstrijd zou moeten doen, concurrentie zou moeten aangaan met andere apostelen. En als we dan zouden moeten strijden om de prijs wie het meest geleden heeft om het evangelie, win ik met vlag en wimpel. En dat zegt hij niet om op te scheppen. Maar gemeente, dat is Paulus' leven geweest. Gebroken tot en met. Wij hebben deze schat in aardenkruiken. Dat ben ik, zegt Paulus, een aardenkruik. Vol gaten. Kwetsbaar. Dus Paulus weet wel wat hij zegt, hè? En wat hij schrijft. Zijn weg gaat niet over rozen. Het is geen mooi praterij. is geen theoretische bespiegeling. Dit zijn woorden die je aan het papier toevertrouwt aan de gemeente van Filippi. Waar die, als die heel eerlijk is, zelf misschien ook wel heel veel moeite mee heeft. Menselijk gesproken. Omdat er zoveel reden is om niet blij te zijn. Er komt nog wat bij. Omdat, ondanks dat Paulus zoveel reden heeft om niet verheugd te zijn, weten wij dat hij het wel was. En er is één geschiedenis in de Bijbel die er denk ik bovenuit springt. Dat is die geschiedenis die de kinderen ook wel kennen in Handelingen 16. Dat Paulus en Silas in de gevangenis gegooid worden. Dat hun ruggen stuk geslagen worden door de beul. En dat 's nachts Paulus en Silas gaan zingen. Geen klaagpsalmen. Maar zij zongen Goden lofzangen in de nacht. Paulus verblijdt zich in de Heere in de nacht van zijn leven. Tussen vier muren. Waarom is dit geen oppervlakkig bevel, gemeente? Omdat hier iemand aan het woord is die weet wat het is. Om verdrukt te zijn, om droevig te zijn, om kapot gemaakt te worden door anderen. En die in 2 Korinthe 6 zegt, ik ben bedroefd en toch blij. Bedroefd en toch blij. En dan nog iets, gemeente. Paulus schrijft deze woorden niet als de moeilijkheid achter de rug is, maar hij zit opnieuw in de gevangenis, nu in Rome, in afwachting van zijn oordeel, de dood waarschijnlijk. Hij zit opnieuw tussen vier muren en ik heb me laten informeren dat het een bepaalde gevangenis geweest is waar ook geen ramen in zaten, enkel een ventilatierooster. Paulus heeft geen uitzicht, letterlijk en figuurlijk. Geen uitzicht, geen perspectief, geen hoop. Hij zit in de ketenen. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 1. Ik ben geketend. En hij zegt er gelijk bij, maar het woord van God is niet gebonden. Ik wel, het woord niet. Ik ben gevangen. En vanuit die gevangenis schrijft hij deze blijde brief. Het is geen brief in de Bijbel waar het woord blijdschap zoveel voorkomt als in deze brief. Verblijd u altijd in de Heere. Moet dat er aan het eind ook nog even bij? Nee. Wilt u even meebladeren met mij naar hoofdstuk 1? Filippenzen 1. Daar schrijft Paulus dit. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven, en dan komt het, tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Paulus verlangt ernaar om naar huis te gaan, maar hij wil blijven leven vanwege de gemeente. En wat is dan het doel? Opdat uw blijdschap van het geloof zal toenemen. Er mag geen stilstand komen, gemeente van Filippi. Er moet groei en bloei zijn in het geloofsleven, in de blijdschap van het geloof. Want het geloven brengt blijdschap met zich mee. Dat is het doel van een dienaar. Die dient de gemeente om de blijdschap van het geloof te voeden. En dan gaat het niet om een blij gevoel opwekken bij gemeenteleden. Nee, vers 26, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is. He, dat die blijdschap van het geloof gevoed wordt door de roem vanwege Christus. En hier ziet u dat die blijdschap, waar Paulus in Filippenzen 4 vers 4 over schrijft, alles te maken heeft met Christus, met iemand buiten mij. Ja, trouwens, blijdschap wordt natuurlijk altijd opgewekt door iets buiten mij, hè? Waar word je blij van? Nou, noem eens een paar dingen waar je blij van wordt. Ja, er zijn die mensen die blij zijn omdat ze gezond zijn. Of dat ze weer gezond zijn. Daar kun je blij om zijn. Er zijn mensen die hier blij zijn vanwege de kinderzegen. Blij zijn vanwege een gesloten huwelijk. Blij zijn vanwege, nou noem maar op. Je kunt om zoveel dingen blij zijn. Het zijn allemaal dingen buiten jou. Die jou een goed gevoel opleveren. Maar eerlijk is eerlijk, die vreugde is wel beperkt. Gezondheid is heel fragiel. Kinderen, de kinderzegen is ook heel kwetsbaar. Een huwelijk is even kwetsbaar. Bezittingen zijn ook kwetsbaar. Al die dingen waar je blij van wordt, en noem ze maar op, die zijn kwetsbaar. Maar er is één ding niet kwetsbaar in het leven. En daar wil Paulus het vanmorgen met u over hebben. Christus Jezus. Het is bijna kerst. Weet u dat er geen heilsfeit in de Bijbel te vinden is? Wat zo verbonden wordt met blijdschap als kerst? Als er geprofeteerd wordt over de Heer Jezus, levert dat vreugde op bij Maria. Ze verblijdt zich in God, haar zaligmaker. En als Jezus geboren wordt, kinderen, dan zegt de engel, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, Jezus, de zaligmaker. Blijdschap kent een uiterlijke bron. En als ik het verbind met kerst wat voor ons ligt, waar zit de blijdschap in dat God zijn Zoon zond naar deze wereld? Dat hij gaf wat hij had, zijn enige zoon. Verblijd je daarin. Wees blij. Hij is nabij, Immanuel, God met ons. Waarom zou ik blij moeten zijn? Omdat God ten goede keert wat ik ten kwade keerde. Gemeente, ik ben van God vervreemd geraakt. Sinds Genesis 3 is het leven treurnis en droefenis. Ik zoek God niet. Ik ken God niet als de blijdschap van mijn verheuging. O ja, ik kan in de kerk zingen, ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt, maar van huis uit verkneukel ik me meer over de dingen van dit leven dan over Jezus, wat een aanklacht. Dat is geen incident. De hele mensheid is afgekeerd van God. Weet je, jonge mensen, Lewis heeft daar een heel mooi beeld voor gebruikt. Wij lijken op het kind, zegt hij, in de zandbak. Ja, dat waant zich in een heel groot terrein met zand. En speelt met allerlei speeltjes. En wat het kind niet weet, is dat iets verderop het strand is. Met weidse uitzichten. Die zandbak, in vergelijking met dat strand, dat is nou wat wij verkiezen boven de echte bron van blijdschap. We zijn blij met dat kleine, terwijl God iets veel groters en heerlijkers te bieden heeft. Heb jij die blijdschap, die bron van blijdschap gevonden? Verblijd je. Waarom zingen de engelen? Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Mag ik het zeggen met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Artikel 17. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat een mens zich in de dood gestort had en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, dat hij hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid is gaan zoeken, toen hij al bevende voor hem vluchtte. En God heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven, die geboren zal worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen. En dan komt het. En hem gelukzalig te maken.
Gelukzalig.
Blij. Voor eeuwig. Gelukkig.
What is the chief end of man?
To glorify God and to enjoy him forever.
Wat is het hoofddoel van de mens? Genieten van God, hem dienen
en eeuwig van hem te genieten. Blijdschap, verblijd u. Gemeente, deze zondag is een voorbereiding op de kerstdagen. En wat God wil, is dat u meekijkt over de rand van de kribbe en gaat zien wie daar ligt. Daar ligt niet de God in zijn heerlijkheid en heiligheid, maar daar ligt een kind in zijn kwetsbaarheid en onschuld. Weet je wanneer je blij wordt? Als je met de herders dit kind ziet en daarin de vleeswording van het woord. Richt de gedachten van uw hart op de Heer Jezus. Dat wil God. God heeft zijn zoon niet gegeven om de zielen van mensen te verderven, maar om te behouden, om gelukkig te maken. Waarom wordt het weer kerst? Omdat God in zijn hart heeft dat mensen blij, vrolijk in hem moeten worden. Dat is een opdracht. Verblijd u in de Heere. Verblijd u in de Vader die zijn Zoon geeft. Verblijd u in de Zoon die het heil is.
Verblijd u in de Geest die het heil toe-eigent.
En het jou laat zeggen. Hij voor mij. Hij in mijn ellende. Blijdschap. En dan komen we eigenlijk in de buurt van het tweede punt van de preek, het geheim. Want ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, die oproep staat. Maar hoe functioneert dat? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Je kunt toch niet tegen jezelf zeggen, nu en over 2 dagen, wees blij. Dat werkt toch niet? Nou, soms moet je je ziel ook toespreken, hoor. Mijn ziel, wat treurt ge? Hoop op God. Jezelf toespreken. Maar laat ik u meenemen door 2 dingen op te laten lichten die aangeven wat het eigenlijke geheim is van die blijdschap. Allereerst zit dat in het woord verblijd zelf. En het tweede is dat er staat in de Heere. He, dus eerst dat woord verblijd. Daar zit het woord genade in. Gairai, charis. Gairai is verblijd en charis is genade. En dat laat zien dat dit niet zomaar een platte oproep is. Geen oproep van de wet, u moet. Maar dat het een oproep van het evangelie is. En de vermaningen van het evangelie, daarvan zegt de belijdenis, daardoor wordt de genade meegedeeld. Als vanuit het evangelie een oproep tot ons komt, deelt God daarin zijn genade mee. Zodat ik doe wat ik niet kan. Wat haast onmogelijk is in deze omstandigheden. En toch gebeurt, door de genade van de Heilige Geest, verblijd u. Gemeente, het is een genadegave, blijdschap. De God wiens wezen vreugde is, schenkt ook de genade om op aarde vreugde te beleven aan hem. Als Jan Paulus zou vragen, ja, hoe is dat in jouw leven gegaan dan? Hoe ben je nou tot die ontdekking gekomen? Dat je blij kunt zijn in de Heere. Nou, daar kan Paulus wel wat over vertellen. Paulus zegt in Filippenzen 3, het hoofdstuk hiervoor, hoe het was toen hij Christus niet kende. Hij was een hele ijverige en hele rechtzinnige man. Hij ijverde voor God. Hij leefde wel in een kramp. Het moest altijd perfect, het moest altijd volkomen. Hij draafde en slaafde, hij was vroom tot achter de komma. En het klopte allemaal. Totdat de frisse wind van de Heilige Geest door zijn leven waaide. En alles waarvan hij dacht, dit is iets wat ik voor God hoog kan houden, wegwaaide. En hij niets anders overhield dan zichzelf en als zondaar Christus overhield. Vers 8 van hoofdstuk 3, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Weet je waar ik nu blij van word? Van de voortreffelijkheid van Christus Jezus. Ach, ik zou zo graag hem dieper willen leren kennen. Maar ik ben door hem gegrepen. Door zijn genade. En daarom heb ik hem aangegrepen. En hij houdt me vast. Ik zou toch zo kunnen zeggen, Paulus, die heeft over de rand van de kribbe heen gekeken. Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is in de gestalte van een slaaf gekomen. En is tot de dood van het kruis gegaan. Dat heeft Paulus leren zien. Het is een omkeer van denken geweest voor hem. Hij dacht dat hij naar boven moest klimmen. Maar dat levert geen blijdschap op. Dat is een slavenbestaan. Dat levert alleen maar frustratie op. Herken je het? Weet je wat blijdschap oplevert? Dat Christus van boven naar beneden komt. Dat hij hoog was, maar laag afdaalde. U weet de genade van de Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik hoef mezelf niet omhoog te werken. Om een blij gevoel te bezorgen. Dat ik weer eens een dag goed geleefd heb. En een week zonder zonde. Maar de vrucht van de geest is blijdschap. Ik verblijd mij in de Heer, in de God van mijn heil. Daar ligt het vast. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn heiligheid. In hem heb ik vergeving van zonde. Wat een omkeer van denken. Blijdschap is een genadegave. Ontvang je in het gelovig omhelzen van Christus. Want dat betekent dat tweede wat ik u wil uitleggen. Verblijdt u altijd in de Heere. Dat betekent in gemeenschap met God. In gemeenschap met Christus. Onder heerschappij van Christus. Alleen door het geloof kun je deze blijdschap ervaren. Kun je niet opwekken. Kun je niet maken. Je kunt het wel spelen. Maar je weet heel goed of het een wezenlijke blijdschap is die van binnenuit gevoed wordt. Of dat het iets is wat je zelf hoog houdt. Wat je in een kramp doet leven. Herken je dit, gemeente? Verblijd u altijd in de Heere. Dat het geen theorietje is. Maar dat het echt waar is. En ik zou haast Gods kinderen vanmorgen allemaal willen oproepen om hiervan getuigenis af te leggen. En dan vertel het straks thuis maar. Of dit nou theorie is of niet. En misschien voel je er op dit moment niks van. Maar vertel maar eens aan je kinderen. Hoe dit nou functioneert in je leven als je de Heer Jezus lief hebt. Toen je in het ziekenhuis lag. In die crisissituatie. Toen je het niet meer overzag. Wat bleek God toen waar te zijn? En wat bleek zijn genade toen waard te zijn? En als je nu in een proces van afbraak zit, achteruitgang, en het is in je ziel, ik bemin hem hartelijk. Ik begrijp niet alles wat hij doet en nochtans. Ik klamp me aan hem vast, aan de God van mijn heil. Hij is mijn rots, mijn toevlucht, mijn sterkte.
verblijd je altijd in de Here. In de Here. Kijk ik naar mezelf. Hier te kort. Daar te veel. Dit te weinig. Verblijd u altijd in de Here. Weet je wat dan nodig is om die blijdschap te voeden? Helder leren denken. Lord Jones heeft dat heel mooi onder woorden gebracht in de verklaring over dit vers. Hij zegt, ja, wat, hoe werkt dat nou? Hoe functioneert dat nu? In het leven van een christen moet er nagedacht worden, zegt hij. Het heilswerk van Christus moet overdacht worden. Hè, kerst is in onze tijd echt een feest van uitbundigheid en romantiek en gezelligheid. Terwijl het in de christelijke gemeente, het mag romantisch zijn thuis, dat bedoel ik niet. Maar laat het ook een feest van inkeer zijn, hè, van stilte en van overdenking en van meditatie. Want wat gebeurt er met kerst? Ja, daar zie ik iets van de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat ik die het niet verdien ontvang in Jezus Christus alles wat ik nodig heb voor dit en het toekomstige leven. In de voorbereiding van de preek kwam ik Luther tegen. Ja, niet letterlijk, maar in zijn verklaring. Dat begrijpt u wel. Ik geef het maar door. Ik vond het zelf heel mooi. Hij zegt, dit evangelie van de kribbe. Weet je voor wie dat nu een vreugde is? Voor mensen die vrezen. Voor mensen die voelen, mij ontbreekt alles. Ik ben verhongerd, ik ben bekommerd, ik ben gemarteld. Zulke geldt het evangelie. Hen roept de engel toe, vrees niet. Kijk naar de herders, zegt Luther. Zij nemen het evangelie aan. Hen ontbreekt alles. Maar ze vluchten tot het kind in de kribbe. En vinden in hem wat hen ontbreekt. Niet de rijke en de vrolijke treft dit evangelie in het hart. Maar degene die onder vuur ligt. Die misschien door de duivel aangevallen wordt. Die zichzelf verwijten maakt. Het is zo weinig vrolijk in mijn leven. Lees mee. Verblijd u altijd in de Here. Moet je zelf niet aan gaan werken in de zin dat je naar jezelf moet gaan kijken. En Paulus die roept juist op, kijk nou naar wat hij gedaan heeft. Onderzoek zijn werken. En dan zal het waar zijn wat Psalm 104 zegt. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Overdenk wie Christus is. En dan mag je om bidden, hè? Net als David. Die zo diep gevallen was. Zou je ooit nog vreugde en vrolijkheid kunnen hebben aan God? Beleven aan God. Na zo'n diepe val. Weet je wat hij bidt? Doe mij vreugde en blijdschap horen. Als er eentje van overtuigd is dat het geen vrucht is van jezelf, is het David geweest. Alles kwijt. Wilt u mij vreugde, vrolijkheid en blijdschap laten horen? Dat de vreugde van uw heil mij zal voeden. En mij zal doen leven. En weet je, die vreugde, dat is een bolwerk tegen de Satan. Toen Nehemia aan het bouwen was, u weet wel, die bouwer aan de muur en aan de tempel lag er enorm onder druk, onder vuur. Sanballat, Tobia, van buiten. Bovendien verdeeldheid van binnen. En toch doorgaan, doorbouwen, ploeteren. En weet je wat hij zegt? De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. Dat betekent, de blijdschap in hem, van hem, is een bescherming om je heen. Die beschermt tegen uitputting, droefheid. Tegen laster, tegen aanklacht. Van de duivel of van mensen. Hoe kun je als christen het volhouden in deze tijd? Waar velen geveld worden door een burn-out. En al christenen moedeloos en apathisch hun weg vervolgen door de druk van het leven.
Je moet zoveel.
Nou, gemeente, vanmorgen zeg ik tegen u, je moet niet blij zijn. Dat bedoelt Paulus niet. Wees nou eens een keer blij. Dat is allemaal fake, als je het zelf gaat proberen. Verblijd u in de Heere. Er is iets anders. Wat een bron is van vreugde. En die bron hoort niet bij dit leven wat voorbij gaat. Hey, maar die bron die is in God. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots. Mijn tegenweer. Weet u wat de catechismus zegt over de opstanding van de nieuwe mens? De opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God door Christus. Hoe weet je of je als christen groeit in het leven? Nou, allereerst door de afsterving van de oude mens. Dat je meer en meer droefheid krijgt over de onvolkomenheid en gebrokenheid van je eigen geestelijk leven. Zo weinig ijver, zo weinig vuur, zo weinig hoop. Dat is de ene kant. En tegelijk een hartelijke vreugde in God. Het gaat samen op. Dat krijg je ook niet bij elkaar. Kijk je naar jezelf. Onvolkomen. Zie je op hem. Volkomen. Hartelijke vreugde. In God. Door Christus. Het geloof hecht zich vast, zegt Paulus, aan de Heere Jezus Christus. Zou hij ook mijn bron van blijdschap willen zijn? Weet je wat de duivel graag wil? Dat het kerst wordt in de beschouwing. Ik zal het uitleggen. U mag horen van het kerstevangelie. U mag meezingen, u mag meedoen. En de duivel wil graag dat het hierbij blijft. Ziet, ik verkondig grote blijdschap. Welk moordje mist u nu? Ziet, ik verkondig u. Ja.
Want dan wordt het pas echt kerst, hè?
Als het voor jou ook kerst is. En de duivel wil niet dat jij je erin verheugt. Anderen mogen het doen. En jij mag er naar kijken. En Paulus zegt vanmorgen, verblijd u altijd in de Heere. De duivel wil hem wegdrijven. En God is vanmorgen bezig door zijn Heilige Geest
om dit woord in jouw hart te graveren. Er is een bron van blijdschap buiten mij.
Niet binnen handbereik. Ik kan hem zelf niet werkend maken, maar ik ben wel binnen zijn handbereik. God geeft zijn zoon midden in deze wereld. Hij komt zo nabij dat niemand van ons kan zeggen, ik kan daar niet bij. Het is niet voor mij. O, wat is God een overvloeiende fontein van alle goed. Verheug je met onuitsprekelijke vreugde in hem. Tot slot, wat betekent dat voor het gevolg? Ik heb al gezegd, dit is geen losse oproep. De context is belangrijk. De blijdschap waar Paulus over spreekt is natuurlijk een innerlijke blijdschap. Dat begrijpt u. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dat is de binnenkant. Maar die blijdschap die gaat naar buiten toe. Die functioneert ook in het leven. Hoe dan? Nou ja, kinderen weten, blijdschap kun je soms aflezen op een gezicht van iemand. Hè? Als je moeder echt blij is, je kijkt er in de ogen, dan zie je iets tintelen. Maar vooral die ogen zijn belangrijk. Want het gezicht van een moeder kan ook door het lijden getekend raken. Maar ogen zijn de spiegel van de ziel. Broeders, kijk vooral in de ogen van iemand. Dat doet u natuurlijk, maar oefen jezelf daarin om in de ogen van iemand te kijken.
We kunnen heel veel verbergen, maar onze ogen kunnen we niet verbergen. En in onze ogen lees je iets. Innerlijke blijdschap.
Die zal in de ogen zichtbaar zijn. Zelfs door de tranen heen. Dat tintelt. Blijdschap vindt een uitweg. Vrolijkheid van hart gaat naar buiten toe. Hoe dan? Nou, kijk eens mee. Mooi hè, dat vers 5 erachter staat. Ik heb altijd gedacht, het zijn van die losse oproepen die Paulus aan het eind er nog even bij wil zetten. Dat was hij vergeten misschien, nou, dit en dat.
Maar als je nou eens het een aan het ander verbindt.
Wie zich verblijdt in de Heere, wat gebeurt er dan met relaties? Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend. Is dat ook iets wat je moet gaan doen? Als jij je verblijdt in de Heere, dan verandert er ook iets in de relationele sfeer, in relaties met mensen. Dat zal je houding ten opzichte van anderen bepalen en stempelen. Waar komt dat chagrijn vandaan, die zuurheid, die bitterheid? In de wereld en soms ook in de christelijke gemeente. Is dat iets wat gevoed wordt door de Heilige Geest? Integendeel, dat laat eerder zien dat er een gebrek is aan omgang met de Heere.
Maar ik weet zeker dat als u deze bron van blijdschap kent en u ook oefent in de overdenking van wie Hij is voor u,
dat iets zal doen, zelfs in de relatie met die lastige mensen, met die vervelende mensen, met die zeurpieten, met die buren die altijd wat te... Nou ja, u kent het wel. We hebben allemaal van die mensen om ons heen, hè? Die lastig zijn. Iemand zei een keer tegen mij, dominee, dat zijn uw genadetrainers. Dat zijn uw genadetrainers. Ze oefenen u om meer van genade te leven. Want als u uw vlees volgt, dan gaat u terugvechten. Dan gaat u net zo vervelend doen als zij. Ja, dat gebeurt natuurlijk in de wereld. Kwaad wordt met kwaad vergolden. Maar echt jonge mensen, je valt op hoor, op de universiteit. Je valt op de studentenvereniging. Je valt op in de studentenflat. Als jij als christen vanuit deze blijdschap leeft, dan sta je niet op je strepen. Sta je niet bekend als een onbuigzaam en hard iemand. Maar uw welwillendheid, uw vriendelijkheid, uw goedheid, uw vreugde, zij alle mensen bekend. En dan nog iets. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als God jouw bron van vreugde is, zijn er dan geen zorgen meer? O, zeker wel. Zijn er dan geen verlangens meer? O, zeker wel. Zorgen en verlangens zijn er en zullen er blijven. Verdriet, pijn, teleurstelling, leegte. Het is er.
Er is iemand in de Bijbel, in het Oude Testament notabene, die een prachtig voorbeeld is van iemand die zijn bron van blijdschap in God zocht. En die tegelijk op die manier om kon gaan met teleurstelling, gebrokenheid en verdriet. Ik denk aan Habakuk. Habakuk heeft geworsteld met God. Hoe lang schreeuw ik, hoe lang klaag ik? Wat heeft die man geleden, ook aan de leiding van God? Hij begreep het niet. Wat een leegte in zijn leven. Geen rund in de stal. Geen koren op het veld. En je weet wat hij zegt, hè? Nou, dan is er ook geen reden om blij te zijn. Nochtans zal ik van vreugde opspringen in de God van mijn heil. Nochtans, dat is het. Nochtans. Die blijdschap kan
haak staan op wat je meemaakt, zodat mensen tegen je zeggen, hoe kan dat? Hoe houd je dit vol? Ik houd het niet vol. Maar mijn God is vol genade. Het uithoudingsvermogen, ik heb het aan hem te danken. Habakuk, nochtans van vreugde opspringen. Ziet u de verbanden? Verblijdt u in de Heere. Wees dan ook maar in geen ding bezorgd. Dat kan dan ook. Laat alles bekend worden bij hem. Ja, en dan dat hele korte zinnetje nog. De Heere is nabij. Het staat er als een troost tussenin. Kan twee dingen betekenen. Hij is nu nabij. Kan ook betekenen hij is, zijn komst is nabij. Ik denk gezien de brief dat je vooral het laatste mag benadrukken. Hij is nabij. De Heere is nabij. Het gaat heen naar de vervulling van Psalm 68. Hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, ten hoogste toppunt stijgen. Hier is het altijd een blijdschap die beleefd wordt in een gerafeld leven. In een aardevat. Maar straks is het ook dat voorbij. En blijft de blijdschap over. Vreugde in God. Gemeente, waar zijn de christenen die vrolijk zijn over het geschenk van de Zoon van God? Mag ik zo eindigen? Als ik het hartelijk verlangen van de vaderen naar de komst van Christus zie, en ik heb zo'n vreugde niet, nu hij er is, als zij, toen hij nog komen moest. We zijn de naam van Christus niet waard. Kinderen zijn blij. De wereld verheugt zich over haar zilver en over haar goud. De profeten waren van vreugde gestorven toen ze hem hadden gezien zoals Simeon spreekt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Zo zou het ook met ons het geval moeten zijn. Als wij hem met vreugde tot ons namen. Luther. Waar zijn de christenen die vrolijk zijn over het geschenk van de Zoon van God? U zult begrijpen, gemeente, dat ik u allemaal een vrolijk kerstfeest toebid. Amen.